Maria. Je weet natuurlijk waarover het gaat.
Ja, dat is wel duidelijk, hè, waarover het gaat. Ja, Kostie vroeg mij vorige week om een 10-minuten preek te houden over vreugde. Nou mensen, dat is iets naar mijn hart, hè, vreugde. Ja, u heeft nu allemaal wel een beetje meegedanst. Maar je kan hier ook dansen en denken van ja, wat doe ik nou eigenlijk? Snap je? Ik zeg wel, ik ben zo blij. Maar hoe is het hier, mensen? Hoe is het hier van binnen? Weet één ding wat we ook gezongen hebben. Jezus houdt van jou en mij. Oh, weet je, en ik vind dit zo'n geweldig boek, hè? Ken u dit boek? Ken je dat boek? Krijg je wel eens openbaring over dit boek? Ja? Ik had van de week toen ik wakker werd, toen kreeg ik een beeld. Een beeld van een cadeau. En God zegt, Ria, dat cadeau moet je uitpakken. En dat cadeau was dit. Weet je, en van de eerste teksten af tot aan openbaringen toe, is het in het boek van vreugde. Amen. Ervaren jullie dat ook zo? Dat dit een boek van vreugde is? Als je de psalmen leest, soms lees je wel dat David helemaal in de put zit. Maar hij eindigt altijd weer met loof de Heer, mijn ziel. En alles wat in mij is, zijn heilige naam. En dat is geweldig. En ja, ik werd ook weer bepaald bij mijn lievelingstekst. In Efeze 1 staat dat God wil geven, verlicht de ogen des harten, om te weten welke hoop je roeping wekt. En het is geweldig als de ogen van je hart verlicht worden, door de Heilige Geest en door de vreugde. Ik heb jaren gehad dat ik niet blij was, dat ik depressies had, de ene depressie na de andere, hele moeilijke, slechte omstandigheden. En op een gegeven moment kwam er iemand naar me toe en hij profeteerde over mij. Hij zegt, zuster, vreugde komt naar je toe. Ik dacht, man, vreugde komt naar je toe, hallo. Je kent me niet, je weet helemaal niet wat er aan de hand is met mij. En toch sprak hij deze woorden uit. En hij zei ook, je vreugde zal overvloedig zijn. Op dat moment was het er gewoon niet. Maar in diezelfde week, ik lag op mijn bed. En ik werd wakker en ik begon God te loven en te prijzen. Mensen, dat is een sleutel. Een sleutel. God aanbidden, loven en prijzen. En ik zou je zeggen, de vreugde van God stroomde in mijn binnenste naar binnen. Hier. En ik begon te lachen. Te lachen. Te lachen. En sindsdien ben ik eigenlijk niet opgehouden met lachen. Af en toe merk je het wel eens hier in de dienst. Van, oh jee, daar hebben we Ria weer. Snap je? Maar dat komt hier vandaan. Hier komt het vandaan. Uit je binnenste. Zijn blijdschap. Uitgestort in je hart. In je binnenste. En die blijdschap, die kan niemand je roven. Die rooft niemand je. Omstandigheden niet. En toen dacht ik van de week ook aan Paulus en Silas, die in de gevangenis zaten. En er staat dat ze daarvoor met stokken geslagen werden. Hun ruggen lagen open waarschijnlijk. En geboeid. Maar wat deden ze? Wat deden ze in de gevangenis? Ze zongen Gods lof. Ze zongen Gods lof. Daar kwam die enorme vreugde die kwam bij hen. En de boeien die verbraken. En ze waren vrij. Kijk, blijdschap maakt je vrij. Het maakt je vrij. Het verbreekt de boeien die je hebt. En dan zeg je, ja, maar omstandigheden die drukken mij. Ja, weet ik. We leven in deze wereld met al zijn moeite soms en strijd soms. Maar de Bijbel, mijn cadeautje, zegt dat we in dit alles, in verdrukking, in benauwdheid, in gevaar, in zwaar, in ziekte, meer dan overwinnaars zijn. Amen. Door hem. Door hem, alleen door hem. Kijk, en als je zo met open ogen ogen die open gegaan zijn door de openbaring van de geest. De Bijbel gaat lezen. Mensen, kinderen, dan is het een cadeautje. Dan is het echt een cadeautje, hè Arjen? Cadeautje. Ik weet, Arjen is gespecialiseerd in spreuken. Ja, spreuken, veel vermaning, maar ook veel bemoediging en veel blijdschap in de spreuken. En mensen, ik zou je willen aanraden. Rini heeft het vorige week beleden hier, dat hij te weinig in zijn Bijbel las. Weet je nog, Rini, dat je gezegd hebt? Ja? Lukt het al een beetje beter? Rini, lukt het al een beetje beter? Iets verbeterd. Nou, geweldig. Maar mensen, strek je eruit. God zei niet voor niets tegen mij. Je hebt een cadeau. Cadeau, pak het uit. Pak het uit. Niet omdat het moet. Want ja, je hebt natuurlijk ook, ja, ik moet mijn stille tijd houden. Ik moet dit, ik moet dat. Nou, je hoeft niks. Maar een zekere discipline is wel belangrijk, wil ik zeggen. Snap je wat? Ja, ik heb ook een tijd gehad hoor. Dan was het ook van, ja Ria, je moet niks. Ja, als je niks moet, dan doe je niks ook, hè. Dus ja, dat is gevaar. He, als gezegd, ja, je moet niet hoor. Maar het is een vreugde om met God te gaan en met hem te zijn. En blijdschap, nee, we hadden, ik moet even dit zeggen, we hadden op de kleine groep in het boek, in dat boek over discipelschap wat we hebben op onze kleine groep, hadden we het van de week over die vraag. Een geest van eenvoud en vreugde. En dan de vraag, komt die spontaan of moet je jezelf daar bewust aan overgeven? Is de keuze? En moet je die atmosfeer creëren? Of is de gave van God? Ik heb er nog over nagedacht. Is het dus een atmosfeer die je moet creëren? We hebben hier net een atmosfeer gecreëerd. Ja, toch? Met elkaar. Is heel goed, heel belangrijk. Of is de gave van God? En ik geloof dat het allebei is. En ja, ik moet natuurlijk voor degene die Bijbels onderlegd zijn, moet ik dat natuurlijk wel eventjes bewijzen uit de Bijbel. Ja? Dat staat in Johannes 15, vers 9 tot 12. En mensen, dat begint al zo geweldig. Zoals de Vader mij lief gehad heeft, heb ik u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Nou, wauw, daar springt je hart toch al van op. En zoals de Vader Jezus lief had, zo heeft hij ook ons lief. Als u mijn geboden in acht neemt, zult u in mijn liefde blijven. Zoals ik de geboden van mijn Vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijf. Deze dingen, zegt Jezus, hè, heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. Dat is duidelijk, mijn blijdschap. Hij geeft zijn blijdschap in ons. Net zoals hij de Heilige Geest geeft in ons. En wat hij in ons gegeven heeft, nou, dat zijn ook echt die schatten, die geweldige dingen die in ons hart gelegd zijn. En ook die blijdschap is een gave van hem, want hij zegt hier heel duidelijk, heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap volkomen zal worden. En verder in Johannes 17, in het hoge priesterlijk gebed, daar zegt Jezus ook nog van, dat hij zijn blijdschap geeft. Ik heb het hier uit, ik heb een beetje gespiekt in de Amplified Babel, net als Rini verleden week. Dan is het, but I'm now coming to you, and you say this thing, why I am still in the world, so that they may experience my joy, made full, and complete, and perfect. De vreugde, compleet, en perfect, within them, filling their heart with my delight. Delight, blijmaking, verheuging. Daar bidt Jezus voor. En hij bidt niet alleen voor zijn discipelen, maar ook voor ons. Dat ons hart vervuld zal zijn met zijn vreugde en zijn blijdschap. En alles wat hij te geven heeft. En mensen, ik daag jullie uit vanmorgen. Om die blijdschap te ontvangen. Als een gave van God. Die vreugde in je binnenste. In je binnenste. En weet je, dat springt eigenlijk de hele dag, hè? Bij mij wel tenminste. He, als ik eraan denk. He, en als ik bezig ben met mensen, dan ineens dan borrelt het. Vandaar het borrelt. Het borrelt in mijn hart. En ik bid dat het blijft borrelen. En dat het ook borrelt in uw hart. He, want de vreugde des Heren is een kracht. De vreugde des Heren is een kracht. Hier wil ik het bij laten.
Oké, de dia mag starten. Dan ga ik vast wat nieuwe wijn drinken. Ja, ik had de indruk vorige week van... Dat God zei, ja, er zijn mensen die wat lach nodig hebben. Die zitten wat te kniezeloren. Ze kijken te veel om zich heen, te veel televisie, te veel verkeerde dingen lezen. En ja, dan word je langzaam somber. Er valt toch helemaal niks te lachen, joh. Oké, ik vond dit wel de belly laugh. Daar gaan we even over spreken vanmorgen. De belly laugh, dat is de belly, je buik, lachen vanuit de buik. Want waar woont de Heilige Geest? Waar woont Jezus? Zegt de Bijbel. Zegt hij in je hart? Nee, in je darmen, in je buik. Grappig, hè? We hebben een heleboel rare dingen uit de Bijbel, hebben we een beetje anders gedaan. Ik kwam vanmorgen tot een ontstellende ontdekking toen ik wat onderzoek op internet deed... dat miljoenen christenen al net iets omgekeerd lezen. Ik zal het binnenkort op Facebook zeggen. Ik zou zeggen, word lid. Ik ga niet zeggen wat. Maar het wordt een openbaring. The belly laugh. Wie heeft dat wel eens? Ja. Wat doet dat met je? Bevrijding. En jij? Moet je in broek plassen of zo? Oh ja. Nee. Ja, er is iets van binnen dan. Hè? En dan wij doen dat wel met onze familie. Althans met mijn broer en mijn zussen. En dan kijken we met elkaar, kijken we de dikke en de dunne. En dan komen we niet meer bij van het lachen, tranen met tuiten, weet je wel. Heerlijk. Maar God, ja, bij God is het iets anders hoor. Mag de volgende dia? Kijk, een heleboel van ons lachen is een verkeerd lachen. Wij lachen om de fouten van anderen. Ik ook, tranen met tuiten, jongen, van de dikke en de dunne. Weet je wel. De een die geeft die andere een map op zijn kop. En wie zit er hier wel eens van die video's te kijken? Of van die bloopers en funniest home video's? En lachen als er iemand op zijn bang! Met zijn kop ergens tegenaan. Ah, moet je kijken. Bang. Ah, wat pijn. Ja. Wat wou je zeggen? Oh, je kijkt er ook naar. Ja, nou, Lennart die is nu gelukkig in Singapore. Dus ik kan er wat over zeggen. Maar ik heb nog filmpjes thuis. Dan had je zo'n programma Jackass. Dat is leuk, hè? Ja, ja. Ja, dat Lennart en zijn vrienden, die deden dan, die maakten filmpjes... Die Jackass-filmpjes en die sprongen dan bij ons van het dak in de brandnetels en in de bosjes en met fietsen. Dat was echt wel rauw. Die hebben ze nog verkocht aan Amerika, ook voor $100. Dus dat was echt wel redelijk rauw. En lachen en dubbel liggen van het lachen. Maar kijk, we lachen omdat er dan iets fout gaat. En eigenlijk vind ik dat helemaal verkeerd. Vind ik helemaal verkeerd. Iemand schrijft liggen met zijn... Kijk, die schrijft het fout. Hij maakt een fout. Ha, lachen. Het is fout. Ha. Ik merk dat ook wel om me heen. Ik denk van ja. Waarom lachen we daar nou om? Dat is toch vreemd. Ik denk, ja, hij die in de hemel zit, dat lacht. Dat kan ik wel begrijpen. Als je naar de aarde kijkt, ja, dan lig je de hele dag dubbel van het lachen. Want iedereen maakt fouten. Als God nou lacht om jouw fouten. Als ze in de hemel met elkaar lachen, al die engelen, Rini, om jouw fouten. Ja, dan liggen ze de hele dag dubbel, hè. Constant, ja. Ja, dus is dat de goddelijke lach? Ja, ik denk het toch niet, hè. Ik denk het toch niet. Nou, ik vond dit wel een aardige professor. In Californië zit hij ergens. Die heeft 30 jaar lang heeft hij alles bestudeerd over lachen. En met name ook over de belly laugh en de schokken die je daarna krijgt en wat dat doet in je lichaam. Hè? Want op een gegeven moment zie je... Je krijgt van die schokken. En hij heeft speciaal die schokken ook bestudeerd, wat er dan gebeurt. Maar dat is enorm gezondmakend. Het is precies het tegenovergestelde van stress. Gilles? Dus als je op je kantoor zit... Ja, alleen dubbel als die baas binnenkomt. Dat is de beste methode. Wat zeg, ben je aan het doen? Ik ben aan het ontstressen in God. Weet je? Maar het is het tegenovergestelde van stress. Stresshormonen die maken je ziek. En ik was eigenlijk... wat raakte mij toen we les hadden van Andy Parnham. En die heeft dus allemaal studies daar ook over gedaan. En gekeken naar dit soort dingen. En denk van, ja, weet je, lachen moet van God zijn, joh. Het is zo gezondmakend. Het is zo gezondmakend. Het heeft een heleboel positieve effecten op je lichaam. Nou, dat kan toch niet anders dan van God zijn. Hij die in de hemel zetelt, lacht, zegt de psalmen. Het is even goed als een dieet en een sportschool. Dus ik, een notoire hater van sport... Doe tegenwoordig veel aan lachen. Zelfde effect. En veel leuker. Ik was gisteren nog even bij Pedro in het ziekenhuis. En we hadden het erover. Hij heeft daar ook een hekel aan. En vooral niet naar een sportschool met al die zwetende lichaam naast je. Dan sta je aan zo'n apparaat. En dan, oh, dag dokter. Hallo. Ja, gaat het? Nee. En het verhoogt je weerstand. Dus echt dus aan alle kanten heel goed. Maar u wil heel graag natuurlijk wat Bijbels achtergrond. En dat begrijp ik ook wel. Professor Burke is wel aardig. Maar we gaan eens kijken wat zegt de Bijbel. De volgende. Oh wacht, ik kan het zelf doen, hè? Ja. Ja. Kijk, dit was het enige plaatje voor over Pinksteren wat ik dacht van, hey, dit klopt een beetje. Dit klopt een beetje. Wat klopt hier? En wat klopt er volgens de... Nou ja, laat ik ook maar... Nee. Ja? Het is niet de invisible gorilla. Maar... Juist. De tongen ontbreken. Ja. Nou, onthoud me goed. Maar dit is een Pinksterplaatje. Wat gebeurde er met Pinksteren? Ze zaten in de bovenzaal, heel serieus te bidden. En over anderhalve week, Richard, ga je heel serieus met Richard en Roos bidden. En waren heel serieus aan het bidden voor Zuid-Vlaanderen, weet je wel. Heren, wilt u toch alstublieft in de samenslag iets doen? Wilt u toch dit en dat? Ernstige blikken. En plotseling viel de Heilige Geest op hen. En zij begonnen te spreken in nieuwe tongen. Met nieuwe tongen, in andere talen. En ze hoorden wat, maar die buitenlanders, die op dat geluid van die windtocht kwamen, die zagen ook wat. Wanneer was je voor het laatst dronken, of heb je een dronken iemand gezien? Gelukkig niet zoveel hier. Nee? Heb je wel eens iemand dronken in de geest gezien? Was er verschil met die andere dronken, of andere dronken mensen? Hè? Geen koppijn. Geen koppijn. Wat zei je? Die andere kostte geld. Dus het kost geld, hoofdpijn. Maar dit is natuurlijk, want deze mensen, kijk, er gebeurde iets, men hoorde iets, maar men zag ook iets. Die mensen gedroegen zich een beetje vreemd. En het leek alsof ze zich gedroegen als dronken mensen, want dat is het leuke bij de Heilige Geest. Want Petrus is in de Heilige Geest, vervuld met de Heilige Geest. Dus die gedroeg zich op een bepaalde manier. De rest ging door, maar Petrus die is zich toch bewust van, hey, er komen wat kijkers. En dat is interessant, die denken ook, nou ja, wat bloepers of zo hier of zo. Geestelijk geflipte mensen of godsdienst geflipte mensen. Wel interessant joh, opnametje maken, SBS6, altijd verkoopleuk. Maar ze zien die mensen bewegen en dan zegt Petrus, die is ineens gelijk helder. En dat is ook, weet je wel, bij mensen die gewoon dronken zijn. Ja, die moet je helemaal uit laten slapen. En de hele reut met teut, allemaal problemen. Maar iemand die in de geest dronken is, die is helder. Ik bedoel, die is volledig, die heeft volledige controle ergens en ergens niet. En dat is het hele grappige bij God. Want Petrus, hij zegt deze mensen, dus de rest is daar zich nog een beetje bizar aan het gedragen. En loopt heel hard in tongen te roepen. En Petrus ziet ineens, oh, er staan wat mensen. En hij gaat naartoe en zegt, deze mensen zijn niet dronken, want de rest had allemaal, hey, dronkaards, weet je wel, zo staat dat te roepen en zo. Ik dacht, zo gaat dat in het Midden-Oosten. Dus er wordt wat geroepen en zo, wat is dat nou, het is nog ochtend, jullie zijn al bezopen, wat is dat hier, waar kan je dat krijgen, dat spul? Nou, zo zijn een hele groep mensen daar en Petrus is ineens helder, denkt, oké, hij zegt, nee, deze mensen zijn niet dronken zoals u veronderstelt. Dus de veronderstelling bij die groep was duidelijk, dat had Petrus ook al in de gaten. Die denken dat ze dronken zijn. Nou, waarom denken ze dat? Als jij iemand ziet en ziet hem, halleluja, halleluja, halleluja. Waarom zijn jullie dronken? Ja. Dat werkt niet, hè? Dus ze zagen iets. Want het is het derde uur van de dag. Interessant, als we dan verder gaan in de handelingen. De handelingen 10, wie weet wat daar staat? Dat is Cornelius, hè? Dan gaat Petrus op bezoek bij Cornelius. En terwijl hij sprak, viel de Heilige Geest op hem. En zij begonnen te spreken in tongen. En God groot te maken. Dus die mensen konden niet wachten. Die zeiden, Petrus predikte en zij werden heel, heel dorstig naar God. En Petrus zei, ja, maar het is nog geen 11:15, dus... maar daar wacht de Heilige Geest niet op. Die kan zo, boem, ineens komen. De Heilige Geest is de Heilige Geest en hij is God en hij is Heer en hij bepaalt het. Zomaar. En dan lezen we in 11, dat doet hij verslag. Want dan valt de Heilige Geest op hun, ze worden gedoopt in de Heilige Geest... Net als de apostelen op de eerste Pinksterdag. Ja, en dan doopt hij ze. En ja, dan kan je nou heidenen zomaar dopen. Hij had al problemen omdat hij dacht, ik mag ineens bij de heidenen komen. Dat moest hij allemaal overwinnen. Dat ging allemaal in een ras tempo, weet je wel. Als God tekeer gaat in de stroom van de Heilige Geest, hou je dan maar vast. Kun je beter je baan vast opzeggen. Dan gaat zoef, gaat dat. En dan gaat elke dag, dan gebeurt dit weer, dan gebeurt dat weer, dan gebeurt dat weer. Wat dat betreft leven we natuurlijk in een oerzaai tijdperk, vind ik. Is toch saai? Elke week iets anders. Sjoef, sjoef. Er gebeurt van alles. Oh, er zijn er daar weer 10 tot bekering komen. Oh, help, de Heilige Geest valt in Sluiskil. Oh, wie moet daar nou weer naartoe? Kan jij je baan opzeggen? Ja, nou, dat weet ik niet. Dan zit ik met mijn pensioen en zo. Laat maar. Maar Petrus legt bij de andere apostelen uit wat er gebeurd is... En hij zegt, hij verklaart dan, van de Heilige Geest viel even op dezelfde manier als bij ons, viel die op hen. En toen herinnerde hij zich het woord, van de, zegt hij, dat Johannes de Doper zei, ik doop u met water, maar die na mij komt zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Dus de doop met de Heilige Geest, de vervulling met de Heilige Geest, gaat gepaard met een bepaalde manifestatie. En dat kan eruit zien alsof je dronken bent... Maar in elk geval kun je in tongen spreken. Wie spreekt er hier niet goed in tongen? Dan gaan we daar vanmorgen in elk geval voor bidden. Jij, één. En als soms blijft het ook een beetje hangen. Hè? Als je nou steeds maar kukeleku zegt en zo. En daar een jaar nog steeds. We gaan in tongen bidden. Kukeleku, 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 kukeleku. Nou, dat geeft niet, maar een taal is iets meer als kukeleku. Nou, er zijn hier veel met een klein kindje. Hè? Hij begint een beetje te praten. Wat geluidjes en zo. Ma, 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 ma. Maar als iemand op zijn 18e jaar nog steeds ma, ma, ma zegt, ja, dan is er iets mis, hè. En dus als een christen, nadat hij gedoopt is met de Heilige Geest, na een jaar nog steeds... Dick heeft mooie tongen. Waar is die, Dick? Ja, jij hebt mooie tongen. Wij hebben dubbel gelegen van het lachen om jouw tongentaal. Niet vanwege dat Chinees, maar Dick die stond hier altijd, Chanturia, Chanturia. En toen kwamen we ineens tot ontdekking, toen we tv zaten kijken, dat dat een voetballer is. En nou begrijp ik waarom die partij altijd won. Want je spreekt in geheimenissen tot God. Komt die voetballer ineens tot bekering? Ja, dan komt dan dat Dick hier, Chanturia. Ja, geweldig. Ja, daarom, ja, mijn God is geweldig, vind ik zo. Hè. Dus iemand die bidt hier voor een voetballer, weet je wel, weet hij wel. En mij ook niet. Ik kom dan achter. Heel leuk. Waarom staat er schriftuurlijk nog meer? Efeze 5, die zegt, raak niet dronken van gewone alcohol, want daarin is bandeloosheid. Niet doen, geen drugs, geen alcohol, want daarin is bandeloosheid. Dan zie je de grenzen niet meer. En als je in Gods geest bent, dan zijn de grenzen nog wel degelijk aanwezig. En die weet je. En je bent gewoon ergens helder en ergens ben je in zijn geest. Efeze 5 zegt, word niet dronken van alcohol, maar word vervuld met de Heilige Geest. Dat vergelijkt hij met elkaar. Dus dat is een andere stukje bewijslast. 1 Korinthe 10 vers 3 en 4, daar schrijft Paulus dat iedereen werden door Mozes gedoopt, staat er. Iedereen werd gedoopt, allemaal. En zij aten hetzelfde geestelijke voedsel en zij dronken uit dezelfde rots, namelijk Jezus Christus. Dan kom ik alvast even bij wat Ria zei. Je moet een omstandigheid creëren waarin dat gebeurt. En wat zegt God? Je moet drinken uit de rots Jezus Christus. Je moet eten, dat is het woord. En je moet ook drinken uit Jezus. Hij is het levende woord, dat neem je tot je. Ik heb ooit eens een preek gemaakt dat ging over dat liedje. Heb je eten opgegeven? Ja, baas. Papagaatje, leef je nog? Ia, papagaatje, leef je nog? Ja, baas, ja. Ik heb mijn eten opgegeten en mijn drinken laten staan. Ik denk, nou ja, dat is de reformatorische christen. Ik heb mijn eten opgegeten en mijn drinken laten staan. Ia, baas, ja. Zo onthoud je voor je hele leven, het is eten en drinken. Trouwens, wie niet drinkt gaat in 3 dagen dood. Wie niet eet, doe maar eens even zo. Ik heb zeker voor 1 maand bij me. Ga niet zomaar dood. Dus inderdaad, moet je uit je Bijbel lezen. Maar goed, na een paar dagen krijg je toch honger. Maar als je niet drinkt, wie heeft er wel eens gevast met drinken? Ja, Rini ook. Ik heb het ook eens geprobeerd. Ik zal je zeggen, moet je maar eens een hele dag niet drinken. Hè? 1 dag niet drinken. Gewoon tot 24 uur niet drinken. Jongen, dat is afzien. Veel meer dan 10 dagen niet eten. Echt waar. Waar of niet? Had jij dezelfde ervaring? 2,5 dag. Ben er niet dood gegaan. Toen dacht ik dat gek weer. Dacht jij dat of dacht... Jokende. Ja, dan raak je behoorlijk uit balans. Maar dat is echt waar, je kunt niet zonder drinken. En ik denk dat er ook een beeld in is van God, van zorg dat je drinkt bij God. Zij alle dronken uit dezelfde geestelijke rots die bij hen was, Jezus Christus. Oude Testament. De tekst die Ria net noemde. En is eigenlijk is een moeilijke periode geweest. En de tempel, het wordt weer opgebouwd, daar is Ezra en Nehemia. En die lezen de wet voor, het woord. En eigenlijk begint iedereen, wil dan huilen, want het is zo lang geleden en eindelijk zijn dingen hersteld. En dan zegt Nehemia tegen hen, Ga, eet lekkernijen en drink zoete drank. Dus dat is Oud Testament, hè? Dat zeg ik niet, dat je thuis zoete drank moet drinken. Maar dat is Oud Testament. En deel uit aan hen voor wie niets is klaargemaakt, want deze dag is heilig voor de Heer. Wees niet bedroefd, want de vreugde van de Heer, dat is uw kracht. Dus in het Oud Testament wordt al gezegd, de vreugde van God is je kracht. Wees niet bedroefd. Ja, hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Vreugde is een gevoel, maar verdriet is ook een gevoel. Ik kan toch niet zomaar een knop omzetten? Nou, bijbels gezien ligt dat toch wat anders. Je kunt die omstandigheden creëren. Je kunt in God een knop omzetten, ook in je gevoel. En je kunt ervoor zorgen dat dat gevoel verandert. Want de vreugde van de Heer, dat is je kracht. Daarom moet je dat doen. Wees niet bedroefd. Deze, die gaan we vandaag, daar gaan we bedienen. Want wat zegt God? Eens, zegt hij tegen Job, of nee, zijn vrienden zeggen tegen Job, eens zal hij, God, die zal je mond weer met lachen vervullen en je lippen met gejuich. Hij zal jouw mond vullen met gelach. Nou is datzelfde als met tongentaal. Als hij jouw mond vult, wil dat dan zeggen van, ah, ah. Dat klopt wel. Wij moesten vroeger bij Randy Lechner, dat was een Joodse, nee geen rabbi, was een zakenman die christen geworden was. En die haalde die tekst aan die ik straks ook aan zal halen uit het Nieuwe Testament. En daarin wordt Jezus eigenlijk, dat gaan we zo lezen nog. Maar dat is een beeld, David zegt het, maar Petrus zegt heel evident, het gaat hier niet om David, maar het gaat om Jezus. Want David schrijft dan, ik zag de Heere voortdurend voor mij. Dus hij stelde zeg maar, de Heere voldoende voor zich. En dat is precies wat Ria zei. Ik stel mij de Heer voor ogen. Dat is een actie die jij met je wil onderneemt. Dan zeggen, ik kijk naar Jezus. Ik maak een beeld van hem. En dan moesten we allemaal een poppetje tekenen. Een beeld van God op onze arm. We mochten even zondigen. Je mag een beeld maken van God. Maar teken maar een beeld van God op je hand, op je rechterhand. En hij zei het zo, oké, met je rechterkant kijk je naar God. En dan zegt de Bijbel dat vanwege dat beeld van God, daar komen ze ook op, oud-testamentisch, als ik kijk in zijn aangezicht, dan vervult mijn hart zich met vreugde. Met de linkerkant keek Jezus naar de nood en de ellende. Daar waren de mensen die aan doodgaan waren. Daar had je de leprozen met halve voeten, met de blinden, de ellende die om me heen zag. Denk maar aan moeder Teresa. Daar liggen hier lege kinderen dood te gaan. Ja, hoe kun je dan nog lachen? Ja, en Jezus kon toch die diepe vreugde in zich bewaren. Want ik geloof niet dat Jezus als zagerijn rondliep en overal liep. Je moet kijken, waarom doen ze hier? Waarom doet de regering hier niks aan? Zo liep hij niet rond. Hij raakte ze aan, hij bad voor ze en tegelijkertijd was hij met vreugde vervuld, want in dat alles stelde hij zijn vader aan de rechterhand voor zich. En dat gaat over Jezus. Nou, wat wij dan moesten doen, dan moest je naar je hand kijken met een poppetje, hè, dat was het aangezicht van God. En in het Joods schrijf je de uitspraak van God is ga. Nou, dus dan moest je allemaal ga, ga, ga zeggen. Ja, dan ga je vanzelf ha, 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 ga, ga, ga. Dat is eigenlijk de naam van God als je lacht. Er zit veel kracht in. Ga. Ik stel mij, de Heere, aan die kant voor mij. Ik kijk in zijn aangezicht en daarom vervult zich mijn hart met blijdschap. En God wil op die manier, wil je mond vullen met lachen, met blijdschap. Maar je moet hem voor je stellen. Dat is een actie. Dat is bewust naar hem kijken. Dat is wat Ria deed. Cadeautje uitpakken. Ik ging op mijn bed liggen. En ik denk aan Jezus. En vreugde vervult mijn hart. En ik begin zomaar te lachen. Is dat gestoord? Menselijk gezien wel. Maar goddelijk gezien is dat de manier om van je stress af te komen. Is dat de manier om te overwinnen. Om de dingen die om je heen zijn. Oei, mijn bankrekening staat rood. Oei, dat valt tegen. Oei, de auto is weer kapot. En je ligt op je bed. Ha, 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 ha. Hij zorgt voor mij. Zou mij iets overkomen, hij zorgt voor mij. Woe! Echt waar. Kijk, hoor, nog meer oud-testamentische dingen heb ik. Dacht er veel aan. Het verhaal van Samuel is bizar. 1 Samuel 19. David is net gevlucht voor Saul. Hij heeft hem besodemieterd. En zijn vrouw, Micha. En hij had een beeld in bed gestopt en zo. Je kent het verhaal wel. En ook David is op de vlucht voor koning Saul. En Saul die stuurt militairen achter hem aan. En Saul die gaat, David gaat weer naar Samuel toe. Want Samuel heeft hem gezalfd tot koning en dat is zijn vertrouwensman. Het is goed om iemand te hebben bij wie je een vertrouwensrelatie hebt. Iemand die een geestelijk, ik zeg niet een vader, maar wel iemand die geestelijk die input aan je kan geven. Waar een vertrouwensband mee is. En hij vlucht naar Samuel toe. En Samuel te Rama. En dan is hij daar en dan komt hij. En Samuel gaat dan, uiteindelijk is hij te Nabot. Najot. Nou ja, ik ben er nooit geweest. En hij stuurt dan militairen naar die plaats toe. En die militairen komen aan en Samuel is daar met een groep profeten en die is lekker aan het profeteren. En die militairen komen eraan en bam, en die beginnen eens, ja, die raken ook helemaal in de Heilige Geest. En die zijn de hele tijd aan het profeteren, ja, er valt niks meer mee te doen, die zijn zo dronken als een tor. Dan wordt er weer een clubje afgestuurd en dan gaat het weer fout, bam, die raken ook weer, die gaan ook weer allemaal profeteren. En tenslotte zegt hij, want David is daar ook. Nou, dat is natuurlijk een bizar verhaal, want wat gebeurt? Saul die zegt, oké, dan ga ik zelf wel. Dan gaat hij eerst naar Rama en daar wordt hij door Gods geest aangeraakt. En dan loopt hij de hele weg, omdat hij hoort dat David bij Samuel in Najot is. De hele weg loopt hij te profeteren, staat hij. En dan komt hij daar aan bij die profeten en dan raakt hij nog verder in geestesvervoering. Dan trekt hij al zijn kleren uit en ligt hij de hele nacht ligt hij naakt. Nou, dan moet je redelijk dronken zijn. Dan ligt hij de hele nacht naakt te profiteren daar. En David is daar ook. Dat zijn dus twee gezworen vijanden. Ik kom jou doden. Pang, laten we vrienden worden. Halleluja. Bizar. Maar dat is wat de Heilige Geest doet. Als jij vervuld bent van de Heilige Geest. En je bent echt door die kracht van de Heilige Geest. En je bent vol van zijn vreugde. Nou, probeer dan maar eens een Kalasjnikov te pakken en iemand neer te schieten. Dat lukt jou niet. Probeer maar eens iemand een vervelende grap over iemand te vertellen. Probeer maar eens negatief over iemand te praten als jij vervuld bent met de Heilige Geest. Wel eens geprobeerd? Dat lukt jou niet. En je zit maar te worstelen van, ik zou hem, ik zou haar, dom dit, dat, en die kerkzus, en die zo, en dat. En jij bent vervuld met de Heilige Geest. Halleluja, wat een geweldige kerk. Halleluja, wat een geweldige katholieken. Halleluja. Je kunt niet meer negatief spreken als jij vervuld bent met de Heilige Geest. Het kan wel, maar dan ben je dat kwijt. En dat wil je ook niet. Want je blijft nuchter. Je kunt eruit stappen. Met moeite. Maar als je eruit stapt, dan ben je dat kwijt. En dat wil je niet kwijtraken. Wie kent dat? Ja, dat wil je niet kwijtraken. En daarom blijf je daarin. En als je erin bent, dan word je één. Jezus zegt, ik heb jullie één gemaakt. Vanwege de heerlijkheid die ik je gegeven heb. Dus Jezus zegt zelf, ik geef je mijn geest en dat maakt jullie één. En wij denken, nou, we moeten met elkaar bidden, handje vasthouden. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Hand omhoog. Ik heb je lief met de liefde van de Heer. Heb je er ook aan meegedaan? Wat een ellende. Dan wordt ongeveer je arm uit je kom gerukt, hè, Dick. Dick, kom op. Heb je lief met de liefde van de Heer. Ik doe er niet meer aan mee, sorry. Het zit hem in de heerlijkheid van Jezus. Die zegt, ik heb je mijn heerlijkheid gegeven en daarom ben je één. Daar hoef je geen liedje voor te zingen. Wat is dat nou voor onzin? Er is er een jarig, hoera, hoera. Dat kun je wel zien, dat is hij. Dat vinden wij alle zo prettig, ja, ja. En daarom prijzen wij blij. Hij leven lang. Kijk, zo maak je in de geest opnieuw zomaar een loflied wat iedereen mee kan zingen. Ja, toch? Het is allemaal niet zo moeilijk, mensen. Echt waar niet. Het is de Heilige Geest. Het is de vervulling met de Heilige Geest. Je kunt niet liegen. Je kunt niet negatief spreken. De grootste vijanden worden in Jezus ineens één. Kerkmuren bestaan niet meer. Ja, ze moeten de kerkmuren moeten naar beneden. Ken je ook van die mensen? Met zo'n zwaar gezicht erbij. Ja, kerken zijn allemaal gescheiden. En ja, dat is... Heb je het al gehoord, Kors? Broeder Holder begint ook in Terneuzen. Halleluja! Hoe meer kerken, hoe beter. Ja, heb je gehoord? Broeder Holder begint ook in Terneuzen. Is toch geweldig? Ja. We zijn één, omdat de Heilige Geest hier woont. Ja, wij geloven bepaalde dingen. Nou, is het niet de bedoeling, denk ik. In het Nieuw Testament lees ik niemand dat de groepjes de hele nacht naakt lagen. Ja, dat hebben we wel gelezen in de Pinksterbeweging in Engeland. Maar dat liep iets uit de hand, hè. Die zeiden, ja, weet je, als we echt vol van de Heilige Geest zijn, dan is er man of vrouw in Christus. Dan is er geen schaamte meer. Dat was een beetje in 1500, zo 1500 had je een beweging in Engeland. Ja, dan waren ze allemaal naakt in de kerk. Maar ja, dat gaat toch ook niet goed. Dat is ook maar weer afgeschaft. Ik zie sommigen al denken en fantaseren, maar we gaan het niet doen. Kijk, dit is wat David zei. David, die sprak dit profetisch uit. En we lezen later dat het gaat over Jezus. U maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van blijdschap is bij uw aangezicht. Dat gaat over Jezus. Want als Petrus die Pinksterpreek houdt, dan komt hij hierop terug. Dan zegt hij, want David zei, maar hoe kan David dat nou zeggen, zegt hij. Dat kan nooit David geweest zijn. Hij zag profetisch dat het om Jezus ging. En daarom staat er, ik stel u voor mijn, ik kijk in uw aangezicht. Want voor uw aangezicht, in uw aangezicht, is overvloed van blijdschap. Dus als jij naar Jezus kijkt, als jij naar de ogen van Jezus kijkt, als jij naar God kijkt, dan zal jouw hart zich vervullen met blijdschap. Daarom moet je naar hem kijken en niet naar mij. U hebt mijn wegen ten leven bekendgemaakt. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Dat is een klein verschil tussen Oud Testament en Nieuw Testament. Maar hier wordt die tekst aangehaald. En dat heeft alles te maken met vreugde. U zult mij vervullen met vreugde door uw aangezicht. Dus we gaan straks wel bidden voor je. Maar het zit hem niet in die hand die op je gelegd wordt. Die kan wel helpen. Maar het zit hem in het aangezicht van Jezus. Als je hem ziet, als je hem kunt zien in de geest, als je zijn aanwezigheid ervaart, daarom word je vervuld met vreugde. Ja, dan zegt iemand, ja, maar ik ben iemand van het woord. Prima, als jij iemand van het woord bent, zou je constant dronken moeten zijn. Want wat schrijft Jeremia? Ik ben als een beschonken man, als iemand wie de wijn naar het hoofd gestegen is, om de Heere en zijn heilige woorden. Dus hij ziet het aangezicht van God, maar ook vanwege die heilige woorden. En daarom als je in je Bijbel leest, die heilige woorden leest, ik de Heere ben je heelmeester. Jezus zegt, wees niet bang, ik zorg voor jou. En als je die woorden leest en die laat je in je ziel toe, dan kun jij ineens dronken worden. En je stijgt boven de dingen uit. Ha, 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 ha. Ik word ontslagen. Ik moet wel lachen. Rolandse vrouw, Barbara, die hield een feestje toen ze ontslag kreeg. En ik heb haar een doodskistje gegeven. Ik heb lang naar gezocht. Je hebt hier zo'n gek winkeltje op de hoek van de Noordstraat. Daar kun je allemaal rare, leuke dingen kopen. En ik had een doodkist gekocht, zo groot ongeveer. Met het naam van haar bedrijf erin. We gaan feest vieren, we gaan dat begraven, halleluja. Want Jezus zorgt voor mij. Hier is het vaak, ik ben ontslagen. Halleluja! Nieuwe mogelijkheden. Nieuwe kansen. De wereld ligt open. Tienduizenden kinderen die zo arm zijn als de neet in Oeganda. Kun je zoveel gaan zorgen. Wauw! Ja, ja. Oké, dan niet. Vinden we wel iemand anders? Herrie? Ja. Ja, er is een wereld open. Alles is mogelijk. Het ergste wat er kan gebeuren is dat je doodgaat. Geen naar God. Nou en? Ja. Is toch leuk? Lijkt me nou best leuk om dood te gaan. Die ervaring heb ik nog niet. Dat is het enige werkwoord waar je geen verleden tijd hebt. Je kunt nooit zeggen, ik stierf. Sterven, storf, gestorven. Sterven, stierf, gestorven. Ik ben gestorven. Wat zei je? Ja, bij Christus ben ik gestorven. Dat is het enige werkwoord wat je niet kan vervoegen. Oké. Be filled with the Spirit. Zorg ervoor dat je vervuld bent met de Heilige Geest. Het is de hoogste tijd om wat te gaan doen. Kunnen jullie naar voren komen? Ja, niet om. Ja, we kunnen ook voor je bidden. Maar. Goed. Ja. Waarvoor zullen we bidden? Voor een betere wereld? Nee, dat ga ik niet voor bidden. Ik ga voor mensen bidden. En die kunnen de wereld veranderen. De wereld verandert niet. Maar jij bent geroepen om in de wereld te gaan, om een licht te zijn. En daar heb je wat vreugde voor nodig. Midden in de jungle kan je dubbel liggen met God. Ik was met een evangeliste, een hele gezellige vrouw uit Bolivia. Ze was biologe. Echt zo'n Zuid-Amerikaanse vrouw, een beetje stevig gezet, maar we konden heel goed met elkaar vinden. En ik deed dan wat medisch werk in zijn dorp. En dan kwamen al die kinderen en dan kwam zo'n heel clubje kwam daar staan en zo. En dan stonden die kinderen daar. En dat was natuurlijk een beetje nieuwsgierig. Een witte dokter en dan in zijn dorpje met die tentje, met die hutjes. En er stonden al die kinderen daar. En dan ging zij, zij was echt evangelist. Dus ik deed medisch werk om de boel aan te trekken. Hè, een soort reclameman, weet je wel, een beetje verzamelen. Rattenvanger van Hamelen idee. En dan waren ze daar en dan ging zij het evangelie brengen met de kubus. Ik weet niet of je die kent. Dat is zo'n kubus en daarmee kan je het evangelie uitleggen. Dus zij legde het evangelie. En dan heb je daar een mooi plaatje van de hemel. Dus zij zei ineens, oké, wie wil er naar de hemel? En dan sta ik op mensen op, dus ik sprak in het oor. Ik zeg, nou, ik kan ze wel helpen. Lagen we allemaal helemaal van het helemaal dubbel van het lachen. Terwijl mensen tot Jezus kwamen, weet je wel. En zo is het leven met God. Daar kan je van genieten, daar kan je plezier in hebben. Echt mensen, ik heb gemiddeld genomen, zeker in mijn praktijk, heb ik veel plezier. Ondanks alle ellende, ik kan veel plezier hebben. Veel plezier met God. Weet je wel, maar het moet hier zijn, vanuit zijn aangezicht. Zullen we gaan staan? En als je zegt, ja...